Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. Vandaag kan u verder luisteren naar een catechesereeks over de Heilige Familie, gebracht door diaken Jan en zijn echtgenote Anne. We laten hen graag aan het woord.
Hartelijk welkom beste luisteraar van Radio Maria. Vandaag zetten we een tweede stap in onze zoektocht de Heilige Familie beter te leren kennen en waarderen. Maar laten we, voor we van start gaan, ons hart openstellen voor de Heilige Geest, zodat Hij ons hart ontvankelijk maakt voor zijn woord tot ons gesproken in het Evangelie. Een gebed van de heilige Bernardus van Clairvaux. Kom, Heilige Geest, spreek altijd tot mijn hart. Als gij echter zwijgt, laat dan uw zwijgen tot mij spreken. Want zonder u loop ik gevaar enkel mijn eigen inzicht te volgen en dat te verwarren met wat gij mij wilt leren.
So many times you reached out to me, but I turned my back 'cause I didn't think you had what I need. But now you're everything, you're everything to me, and I can't be without you. And I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me. Unconditionally, God, you stood with open arms, but I ran away, 'cause I was scared of the pain that came with trust. Oh, but I came running back into your embrace, 'cause I knew you'd still be there, you'd never leave me gone. I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you And you found me. I was dead inside, and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you for saving me, thank you for loving me unconditionally, God. Thank you.
Nogmaals hartelijk welkom in deze catechese-reeks over de Heilige Familie. In dit tweede deel willen we kijken welke boodschap de evangeliën ons aanreiken over dit onderwerp. In het evangelie van Matthäus vinden we een lange geslachtslijst van Jezus terug. Matthäus spreekt van de geslachtslijst van Jezus Christus.
Geslachtslijst van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham.
Zo begint Matthäus zijn evangelie. Hiermee plaatst hij Jezus onmiddellijk in de lange traditie van het volk van God. Een volk dat verstrengeld is met een God die met mensen bezig is. Een God die zich stilaan openbaart doorheen de geschiedenis. In deze lange lijst van voorouders staat niet alleen Jezus, die Matthäus onmiddellijk verbindt met de Christus, maar ook Jozef, die verloofd was met Maria. Men zegt wel eens:
onze toekomst ligt in het verleden.
Paus Johannes Paulus II drukte het zo uit in Familiaris Consortio.
De bejaarden in onze families vervullen een kostbare zending, namelijk te getuigen van het verleden en de jeugd voor de toekomst met wijsheid te inspireren.
Paus Franciscus zal dit herhalen in Amoris Laetitia.
De bejaarden helpen ons de continuïteit van de generaties te begrijpen, met het charisma de kloof te overbruggen.
En verder?
Het ontbreken van een historisch geheugen is een ernstige tekortkoming in onze samenleving. Het kennen en beoordelen van gebeurtenissen uit het verleden is de enige weg om een zinvolle toekomst op te bouwen.
Als we dit aspect projecteren op de Heilige Familie, is het van groot belang de heilsgeschiedenis die aan het leven en verlossingswerk van Jezus voorafgaat, goed te begrijpen, en de band met Jezus, die de Christus is, proberen te ontrafelen. In deze catechese gaan we ons beperken tot enkele elementen die we kunnen linken aan belangrijke namen uit de stamboom van Jozef en dus ook van Jezus. Een belangrijke gedachte is dat God met zijn volk onderweg is. Het is een weg van geloof, waarin Abraham de voorvader van het geloof wordt genoemd. Laten we even kijken wat Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen.
Wat moeten wij bijvoorbeeld denken van Abraham, onze stamvader? Wat heeft hij bereikt? Als hij op grond van zijn goede werken gerechtvaardigd is, heeft hij reden zich te beroemen. Maar voor God heeft hij die niet. Immers, wat zegt de Schrift? Abraham heeft God geloofd. En dat geloof is hem aangerekend als gerechtigheid. Hetzelfde geldt voor de mens die door David wordt zalig geprezen en aan wie God de gerechtigheid toerekent, zonder dat er sprake is van goede werken. Zalig zij wier ongerechtigheden zijn vergeven en wier zonden zijn toegedekt. Zalig de man wiens zonde de Heer niet in rekening brengt. Wij zagen dat Abrahams geloof hem als gerechtigheid werd toegekend.
Geloof maakt dus deel uit van het mens zijn. Het verbindt de mens met zijn oorsprong, zijn schepper. Het is aan die mens dat God zich wil openbaren als een sterke God, die de menselijke verwachtingen onmetelijk overstijgt. Een God die steeds weer achter de mens aangaat, hoe ver deze ook van zijn schepper is afgedwaald of hem vergeten is. Een mooi voorbeeld hiervan vinden we terug bij de profeet Jesaja.
Juicht hemelen, aarde, jubel, breekt uit in gejuich, gij bergen, want Yahweh heeft zijn volk bemoedigd en zich over zijn ongelukkige erbarmd. Sion zei, Yahweh heeft mij verlaten, de Heer heeft mij vergeten. Zal een vrouw haar zuigeling vergeten, een liefhebbende moeder het kind van haar schoot? En zelfs als die het zouden vergeten, ik vergeet u nooit. Zie, in mijn handpalmen heb ik u geschreven.
Het is ook wonderbaar dat we die moederfiguren terugvinden in de geslachtslijst van Jezus. Sterke vrouwen in het geloof uit andere volken die hun intrede doen in de geslachtslijst, zijn hiervan de mooiste getuigen. De universaliteit van Gods liefde voor alle mensen, voor geheel de schepping, wordt hierdoor krachtig geopenbaard. Een van deze vrouwen met een sterk geloof, met name Rut, verlaat haar vaderland en wordt de grootmoeder van David. We kunnen de uitverkiezing van David tot koning over Israël lezen in het boek Samuel.
Isaïe, de vader van David, sprak tot de profeet Samuel. Alleen de jongste ontbreekt die goed te schapen. Toen zei Samuel tot Isaïe, laat die dan halen, want we gaan niet aan tafel voordat hij hier is. Isaïe liet hem dus halen. De jongen was rossig, had mooie ogen en een prettig voorkomen. Nu zei Yahweh, hem moet gij zalven, hij is het. Samuel nam dus de horen met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Sedert die dag was de geest van Yahweh vaardig over David.
In de zalving van David tot koning mogen we een voorbeelden zien van de Christus, wat betekent gezalfde. Door de zalving door de profeet werd David toegerust om zijn missie te volbrengen. De geest werkte in hem. Hij kon zijn koninklijke opdracht aanvatten. Het is een vooruitkijken naar het komende koningschap van de Christus. Zo horen we Samuel zeggen tot David.
Zo zullen uw huis en uw koninklijke macht bestendig zijn voor altijd. Uw troon staat vast voor eeuwig.
Ook Lucas zal Jozef plaatsen binnen een lange traditie. Een band met het verleden die een toekomst in zich draagt.
In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling had voor het eerst plaats toen Quirinius landvoogd van Syrië was. Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad, om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op. En omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, Bethlehem geheten, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was.
Door het kerstgebeuren te plaatsen binnen historisch kader, verbindt de evangelist Jozef, Maria en Jezus niet alleen met een rijk verleden, een rijke traditie van het volk van God, maar plaatst hij de heilige familie in een wereldgebeuren en trekt de universaliteit van hun roeping open.
Kies mij als koning in Israël, een zoon van Jesse de Bethlehemiet. Saul die zondigde tegen de wet, werd door mijn hand als uw koning ontzet. Sta op, profeet, en staak uw verdriet. Ga nu, zei Jahwe, tot Samuel. Herder David, gij jongste van zeven, zijt alleen bij de kudden gebleven. Want voor de wereld had jij toch geen kans. Jij waart te jong, te veel lied, te veel dans. Maar toch had Jahwe je citer gehoord. Hij werd door de eenvoud van jouw lied bekoord. Dans nu, zing nu psalmen voor Israël. Jij bent de koning die Jahwe wil. Dans nu, zing nu psalmen voor Israël. Jij bent de koning die Jahwe wil. God wil een koning in Israël. Zij Samuel tot Jesse de Bethlehemiet. Wordt het Eliab, Abina of Shamma, of een van de zonen die volgen daarna? Verklaar wie als leider uw voorkeur geniet. Wie wilt gij koning? Vroeg Samuel. Zoekt gij als koning in Israël een zoon van Jesse de Bethlehemiet? Neem dan Eliab, die sterk is en struis, of kies je Shamma, de slimste in huis. Ja, wie zei nee, neem deze toch niet. Kijk niet naar het uiterlijk, Samuel. Dans nu, David, herder in Israël. Jij bent de koning die Jahwe wil. Dans nu, zing nu psalmen voor Israël. Jij bent de koning die Jahwe wil. Ik kies als koning in Israël de jongste van Jesse de Bethlehemiet. Ik heb slechts 6 van de 7 geteld. Roep daarom David terug van het veld. Een kind dat hier niemand verkiesbaar aan ziet. Zalf hem, zei Jahwe tot Samuel. Herder David, gij jongste van 7, zijt alleen bij de kudden gebleven. Want voor de wereld had jij toch geen kans. Jij waart te jong, te veel lied, te veel dans. Maar toch had Jahwe je citer gehoord. Hij werd door het eenvoud van jouw lied bekoord. Dans nu, zing nu psalmen voor Israël. Jij bent de koning die Jahwe wil. Dans nu, zing nu psalmen voor Israël. Jij bent de koning die Jahwe wil.
In ons kijken naar de heilige familie hebben we even stilgestaan bij de voorouders van Jozef en Maria en dus ook van Jezus. We zouden ook even kunnen stilstaan bij de directe familie van Maria, maar veel vinden we daarvan niet terug in het evangelie.
Er leefde een priester, Zacharia, die behoorde tot de klasse van Abia. Hij had een vrouw uit de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth.
Lezen we in het evangelie van Lucas. De engel getuigde over hen bij Maria.
weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen, ofschoon ze onvruchtbaar heette.
Zacharias en Elisabeth. Vruchteloos hebben ze uitgekeken naar een kind. Ze onderhielden nauwgezet de wet des Heren en in de ogen van God waren beiden rechtvaardig. Het gemis aan kinderen is niet zo eenvoudig te beschrijven. In het cultuurgegeven van die tijd, maar ook in onze tijd, in sommige hedendaagse culturen, krijg je al gauw een stempel en word je in de gemeenschap geminacht om je onvruchtbaarheid. In onze tijd lijkt het andersom. Paus Franciscus meldt hierover in een catechese-reeks over Sint Jozef.
Vele koppels wensen geen kinderen omdat ze niet willen. Maar ze hebben wel twee honden, twee katten. Ach ja, honden en katten nemen de plaats in van de kinderen. Ik versta dat dit doet lachen, maar het is wel werkelijkheid. Dit afwijzen van het vaderschap en het moederschap maakt ons minder, ontneemt ons menselijkheid. Ze wordt een beschaving ouder en zonder menselijkheid, omdat ze de rijkdom van vaderschap en moederschap verliest. Een maatschappij zonder kinderen leidt. Met enige humor zei iemand: en wie zal nu belastingen betalen voor mijn pensioen, als er geen kinderen zijn? Wie zal voor mij zorgen? Het was humoristisch bedoeld, maar het is de waarheid. Ik vraag aan de heilige Jozef de genade de gewetens te wekken en hieraan te denken, kinderen hebben. Vaderschap en moederschap zijn de vervulling van een menselijk leven. Denk daaraan. Er is spiritueel vaderschap en moederschap van wie zich aan God toewijdt. Maar wie in de wereld leeft en huwt, moet eraan denken kinderen te hebben, het leven te geven. Want het zijn zij die je de ogen zullen sluiten, die om je toekomst bekommerd zijn. Een kind hebben, biologisch of door adoptie, is steeds een waagstuk. Maar nog groter waagstuk is het er geen te hebben. Het is een groter waagstuk het biologisch of spiritueel vaderschap of moederschap af te wijzen. Een man en een vrouw die gewild de zin van vaderschap en van moederschap niet ontwikkelen, missen iets voornaam, iets belangrijk. Denk hieraan alsjeblieft.
Deze tekst vinden we terug in een catechese-reeks over de heilige Jozef, nummer 6, 5 januari 2022. De aankondiging van de komst van Johannes en de reactie en het gedrag van Zacharias gaan we hier niet verder uitwerken. Enkel twee dingen die de engel tot Zacharias sprak blijven in de context van deze catechese nazinderen. De engel sprak:
vrees niet.
En?
Je zult verheugd zijn en het uitjubelen en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden.
Heb de moed het vader of moederschap te omarmen. Kinderen zijn niet het werk van onze handen, maar het resultaat van de liefdesband. De heilige paus Johannes II drukte het zo uit. Heb de moed het vader of moederschap te omarmen. Kinderen zijn niet het werk van onze handen, maar het resultaat van de liefdesband. De heilige paus Johannes Paulus II drukte het zo uit.
Terwijl de echtgenoten zich aan elkaar geven, schenken zij zo, boven zichzelf uit, het kind, levende weerkaatsing van hun eigen liefde, blijvend teken van de huwelijkseenheid en levende en onscheidbare synthese van hun vader en moeder zijn. Wanneer zij ouders worden, ontvangen de echtgenoten van God de gave van hun nieuwe verantwoordelijkheid. Hun ouderliefde is geroepen voor hun kinderen, het zichtbare teken te worden van de liefde van God, aan wie alle vaderschap in de hemel en op aarde zijn naam ontleent.
Abond besmaio, net kadasch moch, tide malkuthoch, nech wesebionoch, aikanode basmaio.
Vooraleer we het prille gezin volgen op weg naar Bethlehem, omwille van de volkstelling, is het misschien goed de persoon van Jozef en Maria even afzonderlijk te benaderen. Een mooie samenvatting om Jozef te benaderen vanuit het evangelie vond ik terug in de apostolische brief van paus Franciscus, Patris Cordae, met het hart van een vader. Hierbij integraal de eerste paragraaf.
Met het hart van een vader. Zo hield Jozef van Jezus, naar wie alle vier de evangeliën verwijzen, als de zoon van Jozef. Matthäus en Lucas, de twee evangelisten die de figuren van Jozef het meest in de kijker plaatsen, vertellen ons niet veel, maar wel voldoende om ons te laten zien welk type vader hij was en welke opdracht de voorzienigheid hem toevertrouwde. We weten dat Jozef een eenvoudige timmerman was, verloofd met Maria. Hij was een rechtvaardig man, altijd bereid was om Gods wil uit te voeren zoals hem geopenbaard is in de wet. En door vier dromen. Na een lange en vermoeiende reis van Nazareth naar Bethlehem aanschouwde hij de geboorte van de Messias in een stal, omdat er elders geen plaats voor hen was. Hij was getuige van de aanbidding van de herders en van de magiërs, die respectievelijk het volk Israël en de heidense volkeren vertegenwoordigden. Jozef had de moed om het juridisch vaderschap over Jezus op zich te nemen. En hij gaf hem de naam die de engel geopenbaard had. Je moet hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk van hun zonde redden. Onder de oude volkeren betekende het geven van een naam aan een persoon of ding, zoals we weten, het verwerven van een verwantschap, zoals Adam dat deed in het boek Genesis. 40 dagen na de geboorte bracht Jozef samen met Maria het kind naar de tempel om hem aan de Heer aan te bieden en hoorde hij tot zijn verbazing de profetie van Simeon over Jezus en Maria. Om Jezus tegen Herodes te beschermen, verbleef Jozef als een vreemdeling in Egypte. Teruggekeerd naar zijn land, leidde hij een onopvallend leven in het kleine en onbekende dorp Nazareth in Galilea, ver verwijderd van zijn geboortestad Bethlehem en van Jeruzalem, waar de tempel stond. Over Galilea werd gezegd: geen profeet zal opstaan. En inderdaad, kan er iets goeds uit Nazareth komen? Toen Jozef en Maria tijdens een bedevaart naar Jeruzalem de 12-jarige Jezus uit het oog verloren, zochten ze hem angstvallig en vonden hem uiteindelijk terug in de tempel, waar hij met de rabbies, met de leraar van de wet, aan het discussiëren was.
En paus Franciscus vervolgt in zijn brief:
hoeveel mensen proberen dagelijks geduldig te zijn en hoop door te geven door geen paniek te zaaien, maar medeverantwoordelijkheid aan te moedigen. Hoeveel vader, moeders, grootvaders, grootmoeders en leerkrachten laten onze kinderen met kleine en alledaagse gebaren zien hoe ze een crisis moeten aanpakken. Iedereen kan in de heilige Jozef, de man die onopgemerkt blijft, de man van het dagelijkse, discrete en verborgen aanwezigheid, een voorspreker, helper en gids in moeilijke tijden vinden. De heilige Jozef herinnert ons eraan dat al diegenen die schijnbaar een verborgen leven op de achtergrond leiden, een hoofdrol spelen in de heilsgeschiedenis.
Met deze benadering tot de heilige Jozef in het achterhoofd willen we ook even kijken naar Maria, voor zijn moeder werd van Jezus. Laten we even luisteren naar het evangelie van Lucas.
In de zesde maand werd de engel Gabriel van Gods wegen gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David. De naam van de maagd was Maria. Hij trad bij haar binnen en sprak: verheug u, begenadigde, de Heer is met u. Zij schrok van dat woord en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David schenken, en hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jacob, en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen. Maria echter sprak tot de engel: hoe zal dit geschieden, daar ik geen gemeenschap heb met een man? Hierop gaf de engel haar ten antwoord: de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht, heilig genoemd worden, Zoon van God.
In het slotdocument van de Synodale Synode van oktober 2024 kunnen we het volgende lezen.
In de maagd Maria, moeder van Christus, van de kerk en van de mensheid, zien we in het volle licht de kenmerken van een synodale, missionaire en barmhartige kerk. Zij is in feite de figuur van de kerk die luistert, bidt, mediteert, dialogeert, begeleidt, oordeelt, beslist en handelt. Van haar leren we de kunst van het luisteren, aandacht voor de wil van God, gehoorzaamheid aan zijn woord, het vermogen om de noden van de armen te begrijpen, de moed om op weg te gaan, de liefde die helpt, het loflied en de vreugde in de geest. Daarom, volgens de heilige Paulus VI, is het optreden van de kerk in de wereld als een uitbreiding van de zorgzaamheid van Maria.
Maria wordt hierin als voorbeeld gesteld. Inderdaad, iets nieuws kan een aanvang nemen en dat begint met luisteren. Bij de boodschap aan Maria begint het nieuwe verbond. De dialoog tussen de engel en Maria die we net hoorden is ongetwijfeld de belangrijkste dialoog van de geschiedenis. Heel het oude verbond is een voorbereiding tot dit gesprek. En het nieuwe verbond is slechts mogelijk dankzij het jawoord van Maria. Hoe kan God zulke enorme verantwoordelijkheid op één enkele mens leggen?
Maria schrok van dit woord.
De engel was zomaar binnengekomen, zonder te kloppen. Later zal Jezus ook ons waarschuwen dat de Heer komt als een dief in de nacht. Maria luistert, denkt erover na.
Hoe zal dit geschieden?
De bereidheid om wat God wil een kans te geven roept haar reeds op om klaar te staan, om de missie aan te vatten. Zoals ook Saul, de latere apostel Paulus, ook aan Jezus antwoordt als hij in Damascus werd neergebliksemd.
Heer, wat wilt ge dat ik doe?
Hierin spreekt een groot vertrouwen, een bewustzijn van de menselijke kleinheid tegenover de gedachte: voor God is niets onmogelijk. God gaat met de mens in zee, bewust dat ze zonder zijn geest niet in staat zijn de opdracht uit te voeren die God van hen vraagt. Wij mogen een grenzeloos vertrouwen stellen in de Heer, zoals we kunnen lezen in de psalm.
Leg uw leven in de handen van de Heer. Bouw op hem. Hij zal het volvoeren.
Hier volgt nu nog een paragraaf uit het mooie boekje Maria in de Bijbel in ons leven.
Het grote ja-woord van Maria omvat en omsluit al onze kleine ja-woorden. Ons ja zou nauwelijks betekenis hebben indien het ja van Maria niet was voorafgegaan. Haar ja anticipeert en omvat elk ja dat later komt. Maria doet zoals Peter en Meter die bij het doopsel in de plaats van het kind op alle vragen ja antwoorden. Maar dit oorspronkelijke ja moet later bevestigd worden, zodat het concrete werkelijkheid wordt in het leven van het kind en in het onze. Het grootste woord ooit door een mens uitgesproken is verbazend eenvoudig. Onze eerste reactie bij het horen van dit woord is wellicht: is dat al? Ja, werkelijk, het is alles. Maria zegt ja aan God. Zij laat God God zijn. God wil haar lief hebben en in haar heel de mensheid. En zij antwoordt, en door haar antwoord de hele mensheid: heb mij lief. God wil haar handen vullen en Maria strekt haar lege handen uit en laat ze vullen. Zij geeft de liefde de kans zich uit te leven.
Tot zover een klein citaat uit het boekje van pater Karmeliet Wilfried Stinissen. Dit tweede catechesemoment willen we nu afronden met het mooie kiezelied Zij heeft ja gezegd. Tot volgende keer.
Ik ben de dienstmaagd des Heren. Mij geschiede naar uw woord.
God zij loof.
En tot zover deze tweede catechese in een reeks van 6 over de Heilige Familie. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.